Goedemorgen allemaal. Hier in de Koepelkerk of thuis bij de kerktelefoon of via internet. Namens de kerkraad heet ik u allemaal van harte welkom in deze eredienst. En namens de kerkraad heb ik ook een aantal mededelingen die ik u mag voorlezen. In het gezin van broeder en zuster Henk en Suze Kuiper is op woensdag 24 augustus een zoon geboren. En zijn doopnamen zijn Jacob Leendert. En zijn roepnaam is Joël. Dan een paar aankondigingen voor trouwerijen. Op vrijdag 2 september gaan Bart-Jan van der Jacht en Linda Wijnberg trouwen. Ze willen graag Gods zegen vragen over hun huwelijk in een dienst die zal beginnen om 2:30 in de Koepelkerk. En voorganger in die dienst is dominee Gert Hutte. Zij hebben bij ons de Alpha-cursus gevolgd en willen ook graag lid worden van de gemeente. Linda is dooplid en komt over van de hervormde gemeente in Woudenberg. Bart-Jan is nog niet gedoopt en zal binnenkort gedoopt worden. Op 2 september gaan Roel Huizinga en Sandra Daams trouwen. En we zijn heel blij dat Roel en Sandra samen weer op zoek zijn naar God. En ze willen ook graag Gods zegen ontvangen over hun huwelijk. En voorganger in die dienst zal ook dominee Gert Hutte zijn. Dit zal gebeuren in de dienst die begint om 3:30 in de Benignuskerk in Bemmel. Binnengekomen met blijdenisattestatie van de Zusterkerk in Rotterdam-Zuid. Broeder Eeuwen Schaap met zijn vrouw Chantal Schaap. Chantal is via de Alpha-cursus in Arnhem tot geloof gekomen. Eeuwen en Chantal hebben op 11 augustus uit Gods vaderhand een gezonde zoon ontvangen. Bouke Pieter Jan. Hun adres is Nobelweg 102 in Wageningen en ze gaan meedraaien met de kringen in Oosterbeek. Binnenkort zullen Bouke en Chantal gedoopt worden op een nog te plannen zondag. De collecte vandaag is bestemd voor de Theologische Universiteit. Nou, vanochtend gaat dominee Gert Hutte voor en vanmiddag broeder Jaco van Maren. En namens de kerkraad wens ik u allemaal een heel gezegende dienst.
Goedemorgen broeders en zusters en jongens en meisjes en kinderen. Nogmaals van harte welkom in deze dienst en ook alle gasten in ons midden. Fijn dat jullie er zijn. En we hopen dat we met elkaar een mooie en gezegende dienst mogen beleven. Ik ben bezig met een korte serie preken over vogels in de Bijbel. Het thema is ik zie ze vliegen. We hebben nagedacht over de arend en de mus. En vandaag dan denken we na over de duif. En het thema is duiven en de Heilige Geest. Dus het thema is duiven en de Heilige Geest. We zingen over die Heilige Geest, dat de Heilige Geest ons hoogste goed is. Psalm 106 vers 4. En daarna spreken we de wens uit dat God door zijn Heilige Geest ook door zijn woord mag spreken in deze dienst. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Daar is het foto met de zegen. En dan zingen we voor het gebed of God in ons een schoon en rein hart wil scheppen. Create in me a clean heart, o Lord. Laten we gaan staan.
Thank you.
mogen we aan het begin van deze dienst met elkaar uitspreken dat we in alles afhankelijk zijn van God. En dat doen we met deze bekende woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. Wij geloven dat God zelf ook in ons midden aanwezig is. En ik hoop ook dat we met elkaar steeds meer mogen ontdekken dat God er echt is. En ik mag u namens hem ook groeten en zegenen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden met elkaar. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we hier met zoveel mensen in de kerk mogen zijn. Wat geweldig dat we iedere zondag hier mogen samenkomen rondom uw kostbare woord. En we willen ook in deze dienst ons heel graag laten verfrissen door uw kostbare woorden uit de Bijbel. Dank u wel, Vader, dat u zichzelf aan ons bekend maakt. U openbaart zich steeds maar weer. Rusteloos bent u op zoek naar ons. En u bouwt aan ons leven. En u gaat met een ieder van ons uw eigen weg. Dank u wel daarvoor, Vader, dat we mogen zien dat veel mensen door uw grote liefde en door uw vergeving vernieuwd worden. Dank u wel, Vader, dat we zien dat u bezig bent in de levens van mensen. Dat u er bent als er verdriet is. Dat u ons helpt om een weg te vinden die toch verder gaat als we niet verder kunnen. Vader, we hebben zoveel redenen om u te aanbidden en om u te danken. U bent zo groot en zo machtig en zo sterk en u bent zo aanwezig ook in onze gemeente. U geneest en u bevrijdt en u vernieuwt. En u geeft kracht en u steunt. En daar danken we u van harte voor. Vader, we zongen net met elkaar, schep, o Vader, een zuiver hart in mij. En vernieuw mijn geest en maak mij standvastig. En verban mij niet uit uw nabijheid. En neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger. En geef mij de kracht van een sterke geest. Vader, dank u wel dat we dat mochten zingen. Want dat is ons verlangen, dat u in ons een zuiver hart schept. Vader, we kunnen soms zo schrikken van ons eigen hart. We kunnen soms zo schrikken van onszelf, wat we denken, wat we bedenken ook. De oplossingen die we verzinnen. Vader, wat hebben we nodig dat u zelf dat nieuwe hart aan ons geeft door uw Heilige Geest. En dat hebben we nodig dat u ons standvastig maakt, want wat kunnen we gemakkelijk struikelen en wat kunnen we gemakkelijk ook weer gaan twijfelen en wat merken we steeds weer in ons leven dat we zomaar weer van u afdwalen. Maar u zoekt en u blijft naar ons toekomen, want u kunt niet loslaten wat u hebt gemaakt. U kunt niet tegen uzelf ingaan en u bent een en al liefde. Dank u wel daarvoor. Vader, we danken u van harte dat we mogen weten dat u ons niet verbandt uit uw nabijheid. U bent een God die dichtbij is. U wilt niks anders dan voor ons zijn door het kostbare werk van uw Zoon Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat we mogen weten dat door uw offer aan het kruis er vergeving is van zonde. En wat is dat een kostbaar iets, die vergeving. Dat we steeds maar weer opnieuw mogen beginnen bij u, Vader. Dat u steeds maar weer met uw liefde ons kwaad wilt overwinnen. Met uw goedheid de boosheid wilt overwinnen. Vader, wat is het geweldig om te mogen weten dat u door de Heer Jezus voor ons bent. En dat alles wat u hebt er is voor ons. Uw genade, uw kracht, uw Heilige Geest. De wapens die u ons geeft om te strijden tegen de zonde. Het gebed. Vader, u geeft ons zoveel in handen om te leven. Dank u wel daarvoor. Vader, ik dank u voor al die prachtige mensen hier in de kerk. En u kijkt naar ons en u ziet ons en u hebt ons lief. En we zijn uitermate waardevol in uw ogen. Dank u wel daarvoor, Vader, dat u zo naar ons kijkt. Dat u dat als eerste tegen ons zegt. En dat u dan ook in ons aan het werk gaat om het kwade uit te bannen. Om gal en bitterheid weg te doen. Vader, we danken u voor uw schepping. Wat een prachtige schepping is dat. Als we over de postbank lopen en de heide in bloei zien, helemaal paars. Of als we gewoon kijken naar de vogels die vliegen in de lucht. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons oproept. Kijk naar de vogels. En dat willen we ook in deze dienst weer doen. We willen kijken naar de duif. Vader, wilt u geven dat we er veel van mogen leren. Wil u bidden, Vader, voor iedereen die er niet is in de kerk. Die nu meeluistert misschien via het internet of via de kerktelefoon. Vader, wil u bidden voor hen die hier niet kunnen zijn. Omdat ze ziek zijn of zwak. Of omdat ze twijfelen en zoekende zijn. Vader, wilt u geven dat we als kerk dan sterk zijn en dat we naar de mensen toe gaan. Dat we zorg geven en aandacht geven. Vader, dank u wel dat de kringen dat zoveel doen en dat er zoveel zorg is vanuit de kringen naar mensen toe. Dank u wel voor de ouderlingen en de diakenen die daarin het voorbeeld mogen geven. Vader, dank u wel voor alle gasten in ons midden deze zondag. Er zijn er weer heel veel en wat is het heerlijk dat we een gastvrije gemeente mogen zijn. Dat we het evangelie mogen doorgeven, dat we uw licht mogen laten schijnen in de stad. Vader, en gisteren hebben de mensen van Iets in de Geest dat ook weer gedaan. Ze hebben gepraat op de straat over uw liefde. Ze hebben geluisterd. En waar ze konden hebben ze het zaad gezaaid. Vader, en dat hoeven wij ook alleen maar te doen. We mogen zaaien en zaaien en zaaien. En u bent de God die ons wil overstelpen met genade. U bent de God die groei geeft. En het zaad dat valt en u gaat ermee aan het werk. Vader, geef dat zaad ook diep in ons hart geplant mag worden in deze dienst. Dat het mag groeien. Want uw woord is zo krachtig en zo mooi en zo prachtig. Vader, verhoor ons gebed en aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. We gaan lezen over de duif in de Bijbel en ik nodig je uit om mee te lezen. En we beginnen aan het begin van de Bijbel, Genesis 8. Lees Genesis 8, vers 1 tot en met 11. Staat dit. Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Zij dacht niet alleen maar aan de mensen, maar ook aan de dieren. En op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. En de bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. En geleidelijk vloeide het water weg van de aarde en na 150 dagen begon het te zakken. En op de 17e dag van de 7e maand liep de ark vast op het Araratgebergte. Het water zakte voortdurend verder en op de eerste dag van de 10e maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. En na verloop van 40 dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open. En hij liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten. En kwam weer bij hem terug in de ark. Want overal op aarde was nog water. En hij stak zijn hand uit en hij pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. En hij wachtte nog 7 dagen en hij liet de duif toen opnieuw los. En tegen de avond kwam ze bij hem terug met een jong olijfblad in haar snavel. En toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. En weer wachtte hij 7 dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los en ze kwam niet meer terug bij hem. Zover de lezing uit Genesis. En dan Lucas 3. Staat dit, Lucas 3. En heel het volk, vers 21. Lucas 3, vers 21. En heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt. En hij aan het bidden was. Werd de hemel geopend. En daalde de Heilige Geest. In de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon. En in jou vind ik vreugde. En dan tenslotte een paar versen uit 1 Korintiërs 2. Vanaf vers 9. Dus 1 Korintiërs 2 vanaf vers 9. Staat dit. Maar het is zoals geschreven staat. Wat het oog niet heeft gezien. En het oor niet heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. God heeft ons dit geopenbaard door de geest. Want de geest doorgrondt alles. Ook de diepten van God. Wie is in staat een mens te kennen, behalve de geest van de mens? En zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, omdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. En daarover spreken wij niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de geest het ons leert. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de geest komt. Want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar de mens die de geest wel bezit, kan alles beoordelen en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven: wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen? Wel nu, onze gedachten zijn die van Christus. We zingen met elkaar nu een lied. Psalm 104 gaat ook weer over de Heilige Geest die leven brengt in de schepping. Dus Psalm 104, vers 5 en 7. Thank you. Marianne. Goedemorgen, hoe is het? Ik heb een brief bij je. Kom maar. Dankjewel. Nou, ik zal hem even voorlezen. Marianne is op 31 augustus jarig. En ze zegt, ik hoop dat ik heel veel kaarten krijg. En ik hoop dat je kunt komen ook. Dus schrijf nu even in je agenda. 31 augustus Marianne jarig. En we sturen allemaal een kaartje. Goed? Afgesproken? Het adres, ja. Marianne, ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik zal zorgen dat het straks aan het eind van de dienst even voorgelezen wordt. Dat een van de ouderlingen even een boekje wil halen beneden. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ja? Dat gaan we straks even voorlezen. Schrijf het allemaal even op. Sturen we haar een kaartje. Goed? 31 augustus. Marianne jarig. Het thema voor deze morgen is de vogels in de Bijbel. Ik zie ze vliegen. Dat is de serie, het thema van de serie. Ik zie ze vliegen. En vandaag, ik heb 2 weken geleden gepreekt over de arend in de Bijbel. Als je die preek wilt naluisteren, kijk dan even op www.koepelkerk-arnhem.nl. Vorige week heb ik gepreekt over de mus. En vandaag dus over de duif. En dat is dan ook meteen het einde van de serie. En daarna gaan we beginnen met een nieuwe serie preken. En Jan de Haan doet er ook mee. En dat is een serie preken met het thema Kerk zijn zonder gebouw. Want we hebben straks een poosje geen gebouw, want dan wordt het allemaal gerestaureerd. Dan gaan we nadenken over het thema Kerk zijn zonder gebouw. We gaan nu eerst nadenken dus over het thema duiven en de Heilige Geest. En wat we doen in deze serie preken is dat we willen leren van Gods kostbare schepping. Want het is niet alleen maar zo dat God zich openbaart via de Bijbel. Nee, de Nederlandse geloofbelijdenis heel lang geleden is geschreven, zegt het al heel erg mooi. En God openbaart zich op verschillende manieren. Hij openbaart zich in zijn woord. Hij maakt zich bekend in zijn woord. Maar hij maakt zich ook bekend in het boek, zo staat het dan, in het boek van de schepping. En wat kunnen we denk ik ook onvoorstelbaar veel leren van al die wonderlijke dieren. Want we hebben zoveel wonderlijke dieren. Als je er even over gaat nadenken en je kijkt bijvoorbeeld de serie Life van de EO. Of je kijkt op Planet Earth, allerlei series, dan kun je echt verbazen over de wonderen van de natuur. En met welke apparaten dieren soms zijn uitgerust. Hè. Wij snappen er helemaal niks van. Wij hebben een hond, die is nu bij ons. Tof, die weet precies wanneer de kinderen thuis komen van school. Weet hij precies. Ik weet niet hoe, hij heeft geen horloge, maar hij weet het gewoon precies. En ik denk, hoe kan dat nou? Maar hij weet het gewoon precies. Nou, dat is weer zoiets. Hè. Maar vandaag is het over de duif. En ik ga eerst eens vertellen over de duif. En ik zal dan later dat ook toepassen. Wat we daarvan kunnen leren. Maar de duif is een bijzondere vogel. Want het is een van de weinige vogels bijvoorbeeld die monogaam is. Hij heeft maar één levenspartner. Ja, en de duif is heel grappig. Als die duiven zeg maar met elkaar weer heel lief gaan doen, dan kun je ze op de rand van een balkon zien zitten of dan kun je ze op een tak zien zitten. Moet je eens kijken hoe ze dan met elkaar omgaan. Dat is ongelooflijk leuk om te zien. Maar dus de duif is een van de weinige vogels die monogaam heeft en die zijn leven lang met één partner door het leven gaat. En de duif is ook een van de duif drinkt op een unieke manier. Alle vogels lepelen water met hun snavel uit het water en dan doen ze de snavel omhoog en dan kijken ze dus even naar God en dan zakt het water naar beneden. Ja, dus alle vogels die lepelen zeg maar met hun snavel water. En dan doen ze hun snavel omhoog en dan zakt het zo naar beneden. Maar een duif is de enige vogel die water opzuigt. Ook bijzonder hè. Zij zuigt het water op. Hij kan zuigen. De duif is ook heel bijzonder omdat hij veel meer ziet dan een mens. Ja, als de duif vliegt dan kan hij de hele horizon overzien. He, dus wij kunnen natuurlijk maar naar één plekje tegelijk kijken. Maar hij kan, als hij vliegt, kan hij de hele horizon overzien. Dus hij kan altijd de zon zien. En het bijzondere van een duif is dan dat hij ook ultraviolette straling kan zien. Dus ook al is de zon achter de wolken, dan nog kan hij de ultraviolette straling zien. En dan weet hij precies waar de zon is. De duif weet altijd waar de zon is. Echt bijzonder, hè? Dat zo'n beestje ultraviolette straling ziet, wat wij dus helemaal niet kunnen zien, zeg maar. En de duif is natuurlijk met name bekend omdat de duif duizenden kilometers kan afleggen en zijn huis altijd weer terugvindt. Er is een enorme sport uit ontstaan, duivenmelkers heet dat. Dus als je met name in Frankrijk, in België is dat enorm populair. En als je in Frankrijk rijdt op de snelweg, dan zie je soms van die enorme trucks. Enorme vrachtwagens zitten helemaal vol met duif. En die duiven die rijden dan van de ene kant van Frankrijk soms naar Spanje toe. En dan worden ze duizenden kilometers verder worden ze weer losgelaten. En dan gaat het erom welke duif het eerste terug is. En duiven kunnen enorm snel vliegen. De topsnelheid van de duif is soms meer dan 130 kilometer per uur. Ze kunnen 1000 kilometer afleggen binnen 8 uur. Dat moet je eens proberen. Dat doen we niet trouwens. Ja? Ja, dat is ook wel bijzonder. Er is één vogel die is sneller dan de duif, dat is de slechtvalk. Onlangs is er een nieuwe meting gedaan met de slechtvalk. En hij in een duikvlucht behaalde die slechtvalk een snelheid van 310 kilometer per uur. Geloof je niet, hè? Onvoorstelbaar. Dus je kan in een gewone vlucht kan die 160 kilometer per uur vliegen. Maar in een duikvlucht haalde hij een snelheid van 310 kilometer per uur. Onvoorstelbaar. Maar de duif is de twee na snelste vogel. Hij kan 130 kilometer per uur vliegen. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend bijzonder. Ontzettend bijzonder. Dat die duif altijd maar weer zijn huis weet te vinden. Vind je dat niet bijzonder? Dat die 1000 kilometer verderop wordt losgelaten, maar hij weet altijd precies zijn huis te vinden. En er zijn allerlei professoren en allerlei mensen die onderzoek hebben gedaan naar hoe kan het nou dat die duif dat kan. En ze komen er niet achter waar het nou precies aan ligt. Ze kunnen het niet vinden. Ze kunnen het niet verklaren, ze kunnen het niet begrijpen. Ze hebben allerlei theorieën over, maar je kunt het niet verklaren. Ja, zo bijzonder, hè? Het heeft te maken wel met dat die duif dus kan kijken, kan navigeren op de zon. Hij ziet altijd de zon. Ja, dat heeft daar wel iets mee te maken. Wat ook heel bijzonder is, de duif heeft als enige vogel geen galblaas. Dan denk je, ja, nou zeg, hij, nou wordt het wel heel gedetailleerd. Ja. Nou, maar het is wel een belangrijk detail. Want in die duif zit dus geen bitterheid en geen gal. Ja. En daarom mag die duif van God ook gebruikt worden als een offer. God wil reine dieren. Bijzonder, hè? Klein detail, maar wel heel erg bijzonder om te weten. En Maria en Jozef, die gaan als ze naar de tempel gaan en als ze Jezus bij de tempel gaan brengen, dan brengen ze het armenoffer. En het armenoffer is een offer van twee duifjes. Maar het kan dus omdat hij geen bitterheid in zich heeft en geen gal in zich heeft. De duif is ook geen fluiter. Heel veel vogels die fluiten prachtig. Maar een duif die koert. Een duif die koert. Ja, ik kan het niet goed, ik ben natuurlijk geen duif. Maar ja, misschien is er iemand die het beter kan. Doe maar even dan. Ja. Maar een duif die koert. En dat is wel bijzonder. Want het is dat koeren, zeg maar. Dat is de lokroep van de liefde. Hij lokt daarmee zijn geliefde. Het is een lokroep. En fluiten, dat doe je om veel meer redenen. Een musje die fluit ook om allerlei andere redenen, maar een duif koert alleen maar en dat is de lokroep van de liefde. Nou, en in de Bijbel komt die duif heel vaak voor, hè, ik zei het al, als een offer. En als je het Hooglied leest, dan kom je die duif ook heel vaak tegen. En dan is de bekende uitspraak, mijn liefje, mijn duifje. Het is wel mooi als je het een keer tegen je vrouw zegt. Niet zo leuk als je het tegen je man zegt, denk ik, maar het is mijn liefje, mijn duifje. Ja? Ja, dus er wordt steeds, zo wordt er dan over gesproken dat de geliefde wordt in de Bijbel aangesproken als mijn duif in het Hooglied. En er wordt ook bijvoorbeeld gezongen over de ogen van de duif. En dan kijkt die man in het Hooglied, die kijkt zijn vrouw aan en zegt hij, oh, je hebt ogen als een duif. Zo diep. Staat echt in het Hooglied, hoor. Ja? Nou, en in onze tijd worden de duiven gezien als een symbool van vrede, de bekende witte vredesduiven die losgelaten worden bij een vredesbespreking of bij een bruiloft. Het symbool van vrede. En de duif staat dus voor eenvoud, voor onschuld, voor vrede, voor kwetsbaarheid, voor argeloosheid en voor liefde. Dus nog een keertje die woorden. De duif staat voor eenvoud, voor onschuld, voor vrede, voor kwetsbaarheid, voor argeloosheid en voor liefde. En het is echt opvallend, ik vind het mooi en ook opvallend om dat te benoemen. Het is opvallend dat God zelf, onze Vader in de hemel, onze God, de schepper van alle dingen, die kiest als symbool voor zijn Heilige Geest de duif. Ja, dat ga ik zo meteen uitleggen, maar hij kiest als symbool voor zijn Heilige Geest de duif. En hij kiest als symbool voor zijn zoon Jezus Christus het lam. Ja, dus lam en duif, dat zijn hele kwetsbare wezentjes. Dat zijn kleine wezentjes. En de duif en het lam zijn beiden het beeld van klein willen zijn, van oprechtheid en van liefdevol. En Jezus is ook zo. En Jezus die zei eens een keertje over zichzelf: mensen, leer nou van mij. Want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Kijk, als je dan kijkt naar hoe mensen dat doen, hè, welke symbolen kiezen mensen voor zichzelf? Nou, kijk naar Nederland. Wat voor symbool kiest Nederland? Op de grote vlag van Nederland staat een leeuw. Wij willen ons graag identificeren met kracht. Hè, en op de Duitse vlag staat een grote adelaar. Maar God kiest als symbool voor zichzelf de duif en het lam. Voel je wat daarin zit? Hoe bijzonder dat is? Nou, dan gaan we eerst kijken naar we gaan de teksten bij langs die we gelezen hebben. Eerst naar Genesis, Noach en de duif en dan naar Jezus. Het doop van Jezus, Jezus en de duif. En dan tot slot wil ik nog een paar opmerkingen maken over 1 Korintiërs. Pak Genesis maar even bij. Het is denk ik goed om voor jezelf keer op keer weer dat verhaal van Noach te lezen. Het verhaal van de zondvloed te lezen. Hè? Ook in het Nieuwe Testament worden we opgeroepen om steeds weer ook na te denken over het oordeel van God over de zondvloed. We worden opgeroepen om na te denken over wat daar allemaal precies gebeurde. Hè? Dat God tegen Noach zegt: Noach, bouw een ark, want er komt een oordeel over deze wereld. En alle mensen stonden erbij te lachen. Ah, moet je die Noach zien. Dat is typisch ook iets van deze tijd. Hè? God waarschuwt ons. God zegt: er komt een einde aan deze wereld. Kijk naar de tekenen van de tijden en de mensen staan te lachen. De mensen staan te lachen. Ja, ik heb het een tijdje geleden ook gezegd in de preek, er is een beurscrisis en het is al aangekondigd in de openbaringen en de mensen gaan niet nadenken. En daarom zegt God: denk na over Noach, denk na over wat daar gebeurt, steeds maar weer. Ja, God die de mensheid ziet en denkt: waar ben ik aan begonnen? Dat is de zondvloed. God die de mensheid ziet en denkt: waar ben ik aan begonnen? En dan komt een vreselijke vloed. En God zegt er meteen bij: één keer, maar nooit weer. En sindsdien straalt vanaf de hemel de regenboog ons tegemoet, het teken van hoop. He, en het verhaal van de zondvloed is een verhaal van dat God een nieuwe start wil maken. Niet alleen maar een verhaal van een oordeel, maar ook dat God een nieuwe, reine en zuivere start wil maken. En dan gaat het water zakken en dat wordt op een bijzondere manier beschreven. God doet de sluizen van de hemel dicht. God doet de bronnen van de aarde, waar de zondvloed uit opkomt, draait die dicht, zeg maar. En hij laat de wind komen en de wind die drijft het water weg. En Noach die laat dan vogels los. Hij laat vogels los. En de eerste vogel die hij loslaat is een raaf. En die raaf die wordt losgelaten door het luikje in de ark. En die raaf die vliegt over de aarde en die komt niet terug. Dan laat hij een duif los. En de eerste keer dan vliegt die duif en die vliegt en die vliegt. En rusteloos, staat letterlijk in de teksten: deze duif kan geen rust vinden. Dus dan komt hij weer terug in de ark. En Noach die doet zijn arm uit de ark en die pakt die duif en hij haalt hem weer naar binnen. En dan de tweede keer wordt hij weer losgelaten, die duif. En de tweede keer komt hij weer terug en dan heeft hij een teken van leven in zijn bek. Een klein olijfblaadje, een vers nieuw olijfblaadje. En de derde keer wordt hij losgelaten en dan komt hij niet meer terug. En ik denk dat mensen, dat heeft zoveel, er zit zo'n fantastische symboliek in. Luister goed. De duif werd uitgestuurd en hij vond geen plek om te rusten. Pas later, toen er nieuw leven was ontstaan, toen vond de duif rust. En de duif is het symbool voor de Heilige Geest. En de Heilige Geest vindt geen rust in de doodsheid en in de straf van God. De duif vindt een plek om te rusten alleen maar als er nieuw leven is ontstaan. Dat is ook precies hetzelfde bij de Heilige Geest. De Heilige Geest rust op de plek waar de straf voorbij is. Waar het oordeel is weggenomen door Jezus. Het is geen veroordeling meer voor mensen die in Jezus Christus zijn. En daar rust de duif, daar rust de Heilige Geest. Zie je die symboliek wel? Dat we echt goed moeten weten, wanneer word je vervuld van de Heilige Geest? Wanneer komt die Heilige Geest? Dit zegt er in de Bijbel. Iedereen die Jezus aanvaardt als verlosser, die zal vervuld worden met de Geest. Nog een keer, hè? Je wordt schoongewassen in het bloed van Jezus. Om gevuld te worden met die Geest. Het doel is vervuld zijn van de Geest. Ja? Maar hij rust daar waar geen oordeel meer is. En hij kan geen rust vinden als de straf er nog is. Zie je het beeld? Dat is wat je meteen al daar kunt leren aan het begin van de schepping bij Noach. Aan het begin van de Bijbel, sorry. En meteen leerde ik daar nog meer over de Heilige Geest. Dat het nieuwe leven wordt gebracht door de Heilige Geest. Hij is de boodschapper van het nieuwe leven. Hij is Gods postduif. De Heilige Geest. Dat is wat de Geest doet. Hè? De Geest getuigt, zegt de Bijbel. Hij getuigt van nieuw leven. En hij getuigt dat wij kinderen van God zijn. En die goede boodschap die moet jou verkondigd worden. Die moet jou verteld worden. Want uit jezelf heb je het niet. En uit jezelf weet je het niet. En uit jezelf doe je het niet. En uit jezelf red je het niet. Het moet verkondigd worden. En daarom is het echt belangrijk, mensen, dat we hier iedere zondag vol hoop en vol verlangen zijn. Want je vindt het niet zelf. Het moet gebracht worden. Ja, en er staat ook in Romeinen 10, hè, Romeinen 10, bekende hoofdstuk van dat God zegt van, hoe moeten de mensen er nu van weten als het evangelie niet verkondigd wordt? Ja? Net kwam, we gaan straks bidden voor iets in de geest. En die hebben gisteren iets in de geest, dat is onze straatevangelisatieteam. En iemand van het straatevangelisatieteam kwam net bij mij even een kort verslag van wat er dan allemaal gebeurt op zo'n dag. Allemaal, er zijn dus allerlei mensen die gisteren gesprekken hebben gehad op straat. En dan zei hij, het is eigenlijk best wel pittig, hè? Want er zijn gewoon zoveel mensen die niet willen geloven. Die God echt niet willen kennen, zeg maar. Die niet willen praten over God. Mensen, het moet verkondigd worden. Het zit niet in mijn natuur om het zelf te gaan aanvaarden en aannemen. Kijk, er moet echt iets, dat is meteen wat, er moet echt iets van buiten in onze wereld komen. Want dit zegt Paulus, hebben we gelezen in 1 Korintiërs 2. Hè? Dit komt, dat wat God brengt, dat wat God jou wil geven. Dat komt in geen mensenhoofd op. Niemand gaat dat zelf verzinnen. Dat komt in geen mensenhart op. De way of life van God is ons van nature vreemd. Misschien een harde boodschap, maar wel belangrijk. Nou, en als we dan kijken naar Jezus. Hè? De doop van Jezus, we hebben een paar versen daaruit gelezen. Maar dan, dat is, mensen, ik hoop dat jullie dat even tot je door willen laten dringen. Even heel kort, in ieder geval is het zo dat de duif daar de allermooiste positie krijgt in de vogelwereld, hè? Sinds de doop van Jezus is de duif onlosmakelijk verbonden met de Heilige Geest. Dus sinds de doop van Jezus is de duif onlosmakelijk verbonden met de Heilige Geest. En daar krijgt de duif de hoogste positie in de vogelwereld. Maar je moet je eens even door laten dringen wat daar gebeurt bij die doop van Jezus. Zo'n diepe gebeurtenis is dat. Wat een enorme openbaring van God daar, hè. En dat als Jezus daar afdaalt in het water en hij staat op uit het water, dan staat er en de hemel ging open. Ik zou het wel willen zien, jij niet? Dat de hemel open ging. En dat er uit de hemel een duif, de geest van God, daalde uit de hemel in de persoon van een duif neer. En dan klinkt er een stem uit de hemel. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. En weet je, om even naar onze doop te gaan, naar jouw doop. Ik denk dat dat wat daar gebeurt bij Jezus, dat gebeurt ook precies bij mij en bij jou. Als jij gedoopt wordt, dan gaat de hemel open. En de geest daalt neer. En de Vader zegt, jij bent mijn zoon, jij bent mijn dochter. Jij bent mijn geliefde. En wat is juist bij de doop, mensen, de Heilige Geest, onvoorstelbaar belangrijk? Toch? Want wie gaat er geloven in Jezus zonder de Geest? Wie gaat er zeggen, wie gaat er kind zijn, wie gaat er zeggen Abba Vader dan zonder de Geest? Ik zat na te denken, wat is nou de echte kern van dat wat daar gebeurt bij die doop? Wat is nou de kern van wat daar gebeurt bij de doop? Nou, ik zou dat willen omschrijven met het woordje ommekeer. Daar bij de doop van Jezus vindt een enorme grote ommekeer plaats. Allereerst al dat die duif van boven naar beneden komt vliegen. Die duif die daalt neer. Dat is ommekeer. God zegt, jij moet ophouden met naar boven klimmen. Ik kom naar jou toe. Dat is ommekeer. God komt naar ons toe. Dat moet je gaan zien. Hou op met op je eigen kracht opklimmen naar God. Ook bij iets in de geest gisteren. Iemand die zei van, ja, ik moet het helemaal zelf doen. Jezus is mijn voorbeeld, maar ik moet het allemaal zelf doen. En als God iets duidelijk maakt bij die doop is het wel. Ik doe het. Ik daal neer met mijn geest. Ik kom naar jou toe. Ik zei het net al, hè. Van de week ook weer zo mee geconfronteerd in wat pastorale gesprekken. Dat mensen... Wij zitten als mensen zo in elkaar dat we altijd maar weer onze eigen oplossingen zoeken. We zoeken onze eigen oplossingen. We bedenken van, als ik nou dit doe, dan zijn dat de gevolgen. Is dat erg? Ja, dat is wel erg eigenlijk. En ons leven zit vol met allemaal knoopjes, zeg maar. Soms is het één grote weerbaar van knoopjes. En dan lossen we dat knoopje op. En dan zit daar nog een knoopje, we moeten ook oplossen. Maar dan komt er weer een nieuw knoopje voor in de plaats. En je moet eens in je leven ontdekken dat je zegt, ik weet het niet. En als we het dan zelf niet weten, dan gaan we het van mensen verwachten. Dan kijken we van, wat voor advies geeft mijn buurvrouw? Wat zegt mijn broer? Wat zegt mijn vader? En dan zul je ontdekken dat die ook allemaal een advies geven met hun eigen belang. En zo drijft de Heilige Geest jou naar de Vader toe. Zoek het bij God, mens. Ik kan het niet zelf, ik heb het niet van mezelf, ik doe het niet van mezelf en ik weet het ook niet van mezelf. Ik ken Jezus die, als Jezus gedoopt is, dan wordt hij meteen de woestijn ingedreven. En dan ontmoet hij daar de duivel en de duivel beproeft hem, zoals de duivel jou ook steeds beproeft. Altijd, hij komt bij jou op bezoek en hij wil je tackelen en hij wil je klein maken en hij wil dat je het lekker van jezelf verwacht. En wat doet Jezus als hij beproefd wordt door de Bijbel? Jezus zegt zelf, ik weet het niet. Ik zoek het in het woord van mijn Vader. Vind je het niet bijzonder? Jezus zelf gaat geen eigen antwoorden verzinnen. Hij zegt, ik zoek het bij God in het woord van mijn Vader. Ja, als er geen crash is, dan gaan we wel ons eigen feestje bouwen, toch? He? Helemaal gelijk aan, hoor. Dat zou ik ook doen. Weet je, ik zei het al, bij die doop gaat het om de ommekeer. Maar dan moet je even proberen voor te stellen. Jezus roept mensen op. Nee, Johannes de Doper roept de mensen op. Bekeer je en laat je dopen, laat je schoonwas. Gooi je oude leven in de rivier en sta op als een nieuw mens. Dat is wat Johannes de Doper roept. Hè? Bekeer je, laat je dopen, laat je schoonwassen. Gooi je oude leven in de rivier en sta op als een nieuw mens. En Jezus staat daar dan bij, hè? Moet je je voorstellen, probeer je even in te leven. Jezus staat daarbij. Tussen al die vuile mensen, tussen al die verongelukte mensen, staat Jezus helemaal zuiver, helemaal rein. En hij hoort dat, bekeer je. Jezus hoeft zich toch niet te bekeren? Maar Jezus zegt, ik wil horen bij jullie. Ik ga jullie leven leven. En hij stapt in het water. Moet je even misschien een raar voorbeeldje. Maar hoe zou jij het vinden? Om je te wassen in een badkuip. Waar ik weet niet hoeveel mensen zich al in hebben gezeten. Lekker, hè? En dat zijn dan niet zomaar mensen. Het zijn allemaal vieze rikken. Allemaal onder het vuil. Weet je, als het vuil drijft op het water. En jij moet in dat water moet je je wassen. En dat doet Jezus. Hij stapt in dat water. En hij laat zich dopen. En toen hij opstond uit het water, toen kleefde al het vuil allemaal aan hem. Zie je het wel? Bleef gewoon aan hem hangen. Heel de zondelast waarvan wij gereinigd worden, bleef op Jezus hangen. Dat is de ommekeer. Dat is de omgekeerde wereld. Ja? De doop van Jezus maakt hem vuil. En onze doop maakt ons schoon. Voel je het wel? Ja, en dat is precies waar de geest mee bezig is. Met de ommekeer. Hij draait alles om. Hij wil alles omdraaien. He, de Bijbel noemt dat draaien om. Bekeer je, word wedergeboren. Hij keert alles om. Hey, wij worden heel graag gered op onze eigen voorwaarden. Ik wil best wel gered worden, maar dan wel op mijn manier, hè? Toch? Ik wil best wel geholpen worden, maar dan wel heel graag op mijn manier. En dan zeggen we heel vaak, God, zo denk ik over het leven. Wilt u ons even zegenen? We blijven lekker zelf in het centrum staan. En God mag er zijn voor Gert. Hij mag mijn zonden oplossen. Hij mag me tips geven. Maar ik sta in het centrum. En het gaat om een grote ommekeer. Om een wedergeboorte. En de Bijbel gebruikt daar het woordje, echt een bijzonder woordje, regenesis voor. Regenesis. Genesis is het boek van de wordingsgeschiedenis van deze wereld. En zo mag jij ook een boek schrijven over jouw eigen leven. De regenesis van Gert. De herwording, de nieuwe wording van Gert. Dat is wedergeboorte. Regenesis. Opnieuw worden. En we moeten, en dat is een ommekeer. Daar is de geest steeds mee bezig met ommekeer. Ik moet gaan leven vanuit God. DNA van buiten moet in mijn leven komen. En mijn afkomst moet niet meer menselijk zijn, maar mijn afkomst moet goddelijk zijn. En zo wordt Jezus' leven omgekeerd. Hij wordt vies. Zodat wij ons om kunnen keren. Dat wij van vies zuiver worden. Voorzie je wel wat daar gebeurt bij die doop? Ommekeer. En hoe gaat dat proces van vernieuwing en van verandering dan in zijn werk? Nou, dat is, en dan gaan we naar de laatste tekst, dat is uit 1 Korinthe 2. Pak hem er even bij. Ik zeg het vaak in de preek, maar ik blijf het benadrukken. Het is ontzettend simpel om in de kerk te zeggen dat de Heilige Geest jou vernieuwt. Kan iedereen. Dat klopt. De Heilige Geest vernieuwt mij. Maar het gaat om de vraag hoe dat gaat. Hoe gaat dat proces in zijn werk? Het is ontzettend simpel om tegen een directeur van een bedrijf te zeggen, jij moet je bedrijf veranderen. Maar het gaat om het proces. Hoe dan? Daar gaat het om. En dat gaat ook hierbij, gaat er ook om, hè? Hoe worden wij andere mensen? Hoe worden wij vernieuwd? En dan heeft Paulus het in 1 Korintiërs, in de eerste brief van Korintiërs, steeds over de wijsheid van God. De Heilige Geest is de wijsheid van God. En het werk van de Heilige Geest heeft alles te maken met wijsheid. En laat ik er maar gewoon een persoonlijk voorbeeld van noemen. Eergisteren is mijn zusje getrouwd. Mijn zusje is getrouwd met Ricardo en vlak voordat ze gingen trouwen kreeg het broertje van Ricardo een heel ernstig ongeluk. Dus Ricardo die kon, Lorenzo heet het broertje, en Lorenzo kon niet op de bruiloft zijn. En dat was natuurlijk vreselijk voor die ouders van Ricardo. Want die zaten daar met ontzettend veel blijdschap in hun hart. Omdat hun zoon Ricardo ging trouwen, maar ook met superveel verdriet in hun hart. Omdat Lorenzo zo ontzettend zwaar gewond is. Ja, en ik moest dan preken en denk ik, wat moet je zeggen? Toch? En gelukkig hadden ze een tekst gekozen uit Prediker. Het boek van de wijsheid, hè? Gelukkig hadden ze een tekst gekozen uit Prediker. En Prediker, als Prediker iets vertelt, dan is dat dit wel. Hè? Ik snap geen bal van het leven. Dat zegt prediker. Ik snap er helemaal niks van. En er is zoveel ellende in deze wereld. En zoveel lijden in deze wereld. En ik snap het gewoon niet, zegt hij. En als prediker ook iets laat zien. Dan is het wel dat wij zo klein en beperkt zijn. Want prediker, dat is fantastisch wat hij doet. Hè? Die man die gaat dan... Hij denkt van oké, ik ga het eens even proberen zonder God. Het staat letterlijk beschreven in hoofdstuk 7 tot 9. Gaat hij denken, nou, ik snap die God niet. Ik ga het proberen zonder God. Ik ga eens een paar jaar in mijn leven voor succes. Ik ga eens een paar jaar in mijn leven voor gezondheid. Ik ga eens een paar jaar in mijn leven voor geluk. En hij komt erachter. Maar ja, is dat allemaal zo zeker? Ook dat is niet zeker. En dan zegt hij die bekende uitspraak. Alles is ijdelheid en najagen van wind. En dan geeft hij midden in die... ondoorzichtbaarheid van het leven geeft hij een paar hele eenvoudige tips. Hele eenvoudige tips. Hij zegt, Gert, en dan zei hij ook tegen de ouders van Lorenzo, je kunt zoveel niet begrijpen. Je kunt zoveel niet snappen. Maar doe wat je kunt doen. Heb Lorenzo lief. Ga naar hem toe. Doe wat je kunt doen. Dat is een prachtige tip. Doe wat je kunt. Je kunt altijd liefde blijven geven. Wat hebben we dat ook nodig? En hij zegt, geniet. Ik denk, ja, hoe kun je nou genieten in verdriet? Dat je altijd blijft kijken naar wat God geeft. Niet heel ver weg, want ik weet niet hoe het met Lorenzo gaat. Die jongen die zo ernstig gewond is. Maar ik kijk van dag tot dag wat God vandaag geeft. En dan zegt hij ook bijvoorbeeld... laat je hart niet belasten met verdriet. Dat betekent niet dat je niet verdrietig mag zijn, want we zijn heel vaak allemaal wel verdrietig. Maar dat betekent dat je ondanks je verdriet toch moet blijven liefhebben. Blijf liefhebben. Weet je, en dan zitten de ouders van Ricardo, die geloven niet. En die horen dat dan. En die zeggen van, wauw, dit komt in geen mensenhoofd op. Dit verzin je niet zelf. Dit is wijsheid van God. Dat brengt de geest. Snap je wat er dan gebeurt? Wijsheid. En het is onvoorstelbaar wat er in die tekst staat. Het is echt onvoorstelbaar. En dat de geest de diepten van God doorkruist en doorzoekt. Vind je dat niet bijzonder? En dat de geest steeds maar weer uit die grootheid van God nieuwe dingen opdiept en die jou wil geven. En vandaag doet hij dat met een heel simpel voorbeeld van de duif. Hij diept nieuwe dingen op en wil die aan jou geven. Weet je, wij zijn geestelijk dode mensen van nature. Zo. Wij zijn van nature geestelijk dood. Dat betekent dat wij niet met geestelijke dingen bezig zijn. En dat betekent dat wij ons totaal laten vormen en laten drijven door ons vlees. Dat is onze situatie, geestelijk dood zijn. En je laat je totaal beheersen door je vlees. Door je verdriet, door je verlangens, door je begeertes, door je vlees. Dat is wat met deze wereld gebeurt, mensen. Ik ben niet optimistisch over deze wereld. We komen echt niet uit de kredietcrisis. Zolang wij ons laten blijven beheersen door ons vlees. Mijn broers zitten allemaal in het bankwezen. Ik had natuurlijk op de bruiloft daar gesprekken over. Ik zei, het kan toch niet waar wezen dat zo'n drolletje van 28 jaar meer dan een ton verdient. Op de wereld is één berg geld, zeg maar. En als wij daar wat uit onttrekken, zeg maar, dan heeft de derde wereld veel minder. Zo simpel is het. Maar dat ga je niet verzinnen vanuit je eigen vlees. Echt niet. Ga je niet verzinnen vanuit je eigen vlees. Want het vlees denkt alleen maar aan zichzelf. En er moet op ons levenshuis een extra etage worden gebouwd. En onze geest moet tot leven gewekt worden. En dat doet de geest. Die wekt jouw geest tot leven. Kijk, jouw onderkamer kan niet worden opgeknapt. Echt niet. Sorry. Jouw onderkamer kan niet worden opgeknapt. Er moet een bovenkamer op je huis geplaatst worden. En dan gaat hij leven in de brouwerij brengen vanuit die bovenkamer. En dan ga je in beweging komen. En dan krijg je een nieuwe controlekamer in je leven. Want dat is wat Paulus beschrijft in 1 Korinthe 2. Hè? De geest van God wil steeds dieper doordringen in je leven. En hij leert je steeds dieper kijken naar het leven. En hij vraagt ook steeds door. Hè? En dat moet jij ook doen. Jij moet doorvragen. Jij moet doorvragen in je leven. Ik kom iemand tegen, zeg maar, die in een huwelijksproblemen zit. En ze merkt bij zichzelf dat ze niet eigenlijk liever haar eigen verlangens wil volgen dan God. En ik zeg, hoe komt dat? Je moet je doorvragen. Hoe komt het dat jij zo in elkaar steekt? Kun je zeggen van ja, je bent zondig. Nee. Ze zegt, ja, maar ik wil nu even mezelf in het centrum zetten. Ik wil nu zelf even belangrijk zijn. En dan vroeg ik, en waarom wil je dan nu even zelf belangrijk zijn? Zei ze tegen mij, omdat ik jaren verwaarloosd ben. En dan ga je zonde snappen. En dat wil de geest. Doorvragen. Doorvragen. De diepte ingaan in je leven. Alsjeblieft. Je egoïsme wil je ontmaskeren. Waarom sta jij in het centrum? En het gaat hierom dat de geest jou duidelijk wil maken wat ons door God is geschonken. Prachtig zinnetje. De geest wil ons duidelijk maken wat ons door God is geschonken. Kijk, wij moeten leren om te aanvaarden wat van God komt. En dat doen we niet uit onszelf. Echt niet. Dat we echt leren aanvaarden wat van God komt. Dat we leren begrijpen. Dat we leren beoordelen. Weet je, als je vecht tegen zonde. En wie vecht er hier niet tegen zonde? Wie eigenlijk? Wie vecht hier niet tegen zonde? Maar hoe moet je goed vechten tegen zonde? Want als je gaat vechten tegen een bepaalde zonde, kan het zomaar zijn dat die zonde erger wordt, hè? Want je bent er veel te veel mee bezig. Als ik tegen iemand zeg, je moet niet egoïstisch zijn, wordt hij vaak alleen maar egoïstischer. Hoe vecht je goed tegen zonde? Dan moeten verkeerde verlangens vervangen worden door nog sterkere verlangens. Verkeerde gedachten moeten vervangen worden door andere gedachten. Zo zegt Titus het in de Bijbel. Gods goedheid en Gods mensenliefde, die moeten bekend worden in jouw hart. Mensen, als je straks naar buiten gaat, dan is er een grote kans dat je een duif tegenkomt. Niet dat ik daar een kooitje geregeld heb of zo, maar gewoon. Had ik kunnen doen natuurlijk, hè. En nu een paar duiven loslaten. Als je straks naar buiten gaat, is er een grote kans dat je een duif tegenkomt. En als je die duif ziet, dan zegt God tegen jou, ik wil dat je denkt aan mijn Heilige Geest, hoe belangrijk die is in je leven. En die duif, die wil altijd maar naar huis. Waar die ook is, die wil altijd maar naar huis. En dat verlangen wil God in jouw hart leggen. Dat je altijd maar naar huis wilt, waar je ook bent. En die duif die oriënteert zich altijd op de zon. En zo vindt hij de weg die hij moet gaan. En God zegt, lieve mens, oriënteer je nou altijd op mijn zon. De zon der gerechtigheid, op Jezus Christus. Oriënteer je daarop, alsjeblieft. En die duif die heeft geen gal en geen bitterheid in zijn leven. En God zegt tegen jou, doe de bitterheid weg. En doe de gal weg in je leven. En die duif die koert. Roekoe, koe. En hij koert. En het is de lokkende roep van de liefde. En zo komt God vandaag naar jou toe. Met zijn lokkende roep van de liefde. Als je straks een duif ziet, dan ben ik wel benieuwd hoe je gaat reageren. Want ik zie ze vliegen, die preken van God. Amen. We gaan een prachtige geloofbelijdenis zingen. Kreeg ik van de broer uit de gemeente. Dirk, bedankt. Laten we erbij gaan staan. prachtige lied. Wie is als Hij, wie is als onze God. En daarna bereiden we het gebed door met elkaar te zingen. Vader, daal nu met uw geest neer. Doen de staande.
Amen.
Laten we samen gaan danken en bidden. Ik heb een heleboel gebedspunten, maar ik ga het niet voorlezen. U hoort het wel in het gebed. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat u zo'n zuivere God bent. Zo'n grote, heilige God. Dank u wel, Vader, dat het kwaad niet bij u past. Dat u met uw zuivere, heilige geest in ons wilt werken en wonen. Heilige Geest, dank u wel dat u er bent, want we hebben uw kracht, uw werk zo nodig. Wij gaan niet uit onszelf geloven en we vinden uit onszelf de goede weg niet. U moet ons die laten zien, Heilige Geest. Dank u wel, Vader, dat u zichzelf verbindt met zo'n kwetsbare vogel. Dat u zegt dat de geest het symbool is van de duif, het symbool is van uw Heilige Geest. Vader, dank u wel dat uw hemel open is en dat die geest neerdaalt en dat u vanuit de hemel ons aanziet en tegen ons allemaal zegt, jij bent mijn geliefde kind. Vader, en omdat uw hemel open is, mogen we alles in ons leven bij u brengen. En dat willen we graag doen, Vader. We willen bidden voor onze zus Sina Koelewijn. Vader, we hebben gehoord dat ze in de afgelopen weken een hersenbloeding heeft gehad. En dat daar ook nog wat complicaties bij zijn. Dat ze ook een longontsteking heeft. Vader, we willen vragen, wilt u bij haar zijn? Wilt u haar kracht geven om dit te dragen? Wilt u haar rust geven? En als het kan ook weer beter maken. Vader, we danken u dat we mogen weten dat uw plan met haar goed is. Dat u ons voorbereidt allemaal om thuis te komen bij u. En daar bent u ook met haar mee bezig. Maar wilt u haar zegenen? Wilt u ook bij haar familie zijn en haar familie alles geven wat ze nodig heeft? Vader, wil u bidden voor Leon Gouwman. Leon die heeft een ongeluk gehad. Hij is gevallen en daardoor is hij gewond geraakt. En moet hij een nier missen. We hebben vorige week ook voor hem gebeden, maar het is nog best wel zorgelijk. En daarom willen we nu weer voor hem bidden. Vader, hij is lid van een andere gemeente, maar we kennen hem goed en we zijn met hem verbonden. En willen bidden, Vader, wilt u er zijn voor hem en geef genezing. Vader, wilt u met uw kracht in hem werken. Vader, we willen bidden voor onze zus Mieke van Neerbos. In de komende week zal ze geopereerd moeten worden. En heeft iets te maken met haar hart. Vader vindt het heel spannend en het is best wel eng ook. En we willen u vragen, Vader, wilt u bij haar zijn en wilt u ook aan haar laten zien dat ze heel rustig mag zijn, omdat u voor haar zorgt en omdat haar leven zo veilig is in uw grote, grote vaderhand. Vader, wilt u dicht bij haar zijn en wilt u haar alles geven wat ze nodig heeft. Vader, we willen danken dat Marianne straks op 31 augustus haar verjaardag mag vieren. En wil u vragen, wilt u haar een hele goede en mooie verjaardag geven. Dank u wel, Vader, dat u zo goed voor Marianne zorgt, want ze heeft best een heel moeilijk leven. Ze heeft het soms zo zwaar. Maar u bent er voor haar en u gebruikt haar ook in uw plannen. Geweldig daarvoor. Dank u wel daarvoor. Vader, we willen danken. Danken samen met Kees en Alja van Dijk. Dat ze op 27 augustus mogen vieren dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Vader, we weten hoe kwetsbaar de gezondheid van Kees en Alja is. En vader, wat had Kees hier naar uitgezien dat hij dit jubileum nog mocht vieren? En u hebt hem dat gegeven. En dank u wel daarvoor. En vader, wilt u heel dicht bij hen zijn? Wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben om hun kruis ook te dragen? Vader, we danken u voor alle geweldige, rijke zegeningen die ze mogen tellen in hun leven. Voor alle mooie dingen die ze mochten ontvangen uit uw vaderhand. En we danken u dat ze nu ook nog steeds mogen zien dat u er bent en dat u voor hen zorgt. Vader, op 29 augustus zijn Jan en Jannie Hilvers 50 jaar getrouwd. Wat een onvoorstelbaar lange tijd, vader. En ze hebben zoveel redenen om u te danken en om uw naam groot te maken. En om u te aanbidden voor alle genade die ze mochten ontvangen al die jaren lang. U was er steeds en u bent er steeds. Vader, geef dat ze met de familie, Kees en Alja en ook Jan en Jannie, een hele mooie feest mogen vieren. Vader, willen danken samen met Henk en Suze. Dat ze uit Gods vaderhand op 24 augustus Jacob Leenitz mochten ontvangen. En hij heet Joël. Vader, dank u wel dat alles goed is en dat u hen zo rijk zegent. Vader, ze hebben veel meegemaakt in de afgelopen tijd. Het was best heel spannend. Maar u was er steeds en u gaf kracht en u gaf genezing. En nu geeft u dit geschenk van nieuw leven. En wilt u Henk en Suze alles geven wat ze nodig hebben om Jacob Leendert Joël zo op te voeden dat hij een echte Jacob mag zijn. die steun vindt bij u. Vader, we willen danken samen met Leo en Nel, dat ze zoveel reden hebben om u te danken. Leo en Nel, die hebben Joël gekregen als kleinzoon, maar ook hun andere zoon, Eelco en Marinka, die kregen een tweeling, Anna en Sarah, 3 kleinkindertjes in 1 week. Vader, wat een zegen voor Leo en Nel, en dank u wel daarvoor, en daar zijn ze zo blij mee. Het is heerlijk om opa en oma te mogen zijn. Vader, vanmiddag is er weer een samenkomst op de Hoogkamp, op het dorp van Leef. En wil u bidden, vader, wilt u die samenkomst zegenen? Wilt u geven dat, dat uw evangelie verkondigd mag worden, want uw Heilige Geest gebruikt ons als boodschappers. Geef dat veel mensen weer aangeraakt mogen worden door uw grootheid, vader, door uw liefde. Vader, wil u danken, samen met iets in de geest, dat ze gisteren op straat weer bezig mochten zijn en mensen het evangelie mochten verkondigen. Vader, wat kunnen we soms schrikken van wat mensen denken. Iemand die zei, ik ben meer dan u, ik ben meer dan Jezus, ik ben meer dan God. Wat kunnen we schrikken van het moeten van mensen, ik moet het allemaal zelf doen. Vader, wat is er veel huiver om over God te praten, wat zijn er veel mensen die u helemaal niet kennen. En ik dank u voor het werk van iets in de geest, op straat, mensen aanspreken en luisteren en iets vertellen over u. Dank u wel daarvoor. Vader, zo mogen we samen bidden en vader, we willen een kort moment even stil zijn, zodat we allemaal onze eigen dingen bij u kunnen brengen. Vader, wil u danken dat u zo met ons bezig bent. Vader, uw wegen zijn zo wonderlijk. We hebben ook gehoord dat Chantal en Eeuwen Schaap lid mochten worden van de kerk. En fantastisch, vader, dat Chantal helemaal uit het niets u heeft leren kennen en tot geloof is gekomen. Vader, we danken u samen met Chantal en Eeuwen dat ze uit uw vaderhand Bouke ontvingen. Geweldig. Vader, geef dat we straks een prachtige dienst mogen hebben waarin Bouke en Chantal gedoopt mogen worden. Vader, we danken u dat u ook in het leven van Bart-Jan zo aan het werk bent, dat hij ook het verlangen heeft om zichzelf te laten dopen. Dank u wel dat zij mogen trouwen komende vrijdag. Bart-Jan en Linda, en wilt u hen zegenen? En wilt u hun geloof ook zegenen? Want ze houden van u en ze willen graag met u op weg. Vader, dank u wel dat we zo mogen bidden. En dat we ook mochten horen dat Roel en Sandra gaan trouwen en dat ze, ja, dat zij ook gewoon weer op zoek zijn naar u. U hebt Roel niet losgelaten, absoluut niet. En u bent zo met Sandra bezig. Dat is ook uw macht en uw liefde. Dank u wel daarvoor. Vader, we vragen u of u onze dank wilt aanvaarden. Of u ons gebed wilt verhoren. En of u onze fijne en mooie zondag wilt geven vandaag. In Jezus' naam bidden we dit van u. Amen. Thank you. Goed, zoals u kunt zien, er staat op het scherm het adres van Marianne. U kunt ook even in het kerkboek kijken, Noord 3. Maar als je het er niet hebt, schrijf het even op. En dan kun je haar even een kaartje sturen deze week. Nou, dat moet goed komen, Marianne, hè? Gefeliciteerd alvast, hè? Van ons allemaal. Ja. Goed, wij gaan deze dienst afsluiten. En dan zingen we met elkaar een prachtig lied, Opwekking 710. Dat is het lied Zegen ons. En ik wil heel graag even... Ik heb dat lied speciaal gekozen omdat nu ook Kees en Alja en Jan en Jannie toe te zingen. Kees heeft al heel lang ernstige hartproblemen en die kan daardoor niet in de kerk komen. Maar ze luisteren nu mee via de kerktelefoon. Dus we gaan hun prachtige zegenlied toezingen. En Kees heeft heel erg naar uitgezien dat hij dit jubileum mocht vieren met zijn vrouw. En we zijn heel blij dat hij dat mag vieren, het 40-jarig huwelijksjubileum. En we zingen hem nu via het internet God zegen toe. Laten we daar gaan staan. En ook elkaar natuurlijk.
De weg die ik moet gaan, zee.
God wil ons altijd weer overstelpen met zijn goede gaven. En dan doet hij dat de hele dienst lang. En dan zegt hij ook nog aan het einde van de dienst. Maar ik ben nog niet uitgegeven. Want ik wil je nu ook nog mijn zegen meegeven. En dan zegt hij tegen jou. Ga niet alleen naar huis. Mag ik met je mee? Met mijn liefde. Met mijn genade. En met de duif. Mijn heilige geest. Laten we ons hart richten op God om zijn kostbare zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van onze God en Vader. En de gemeenschap en de inwoning van de duif, de Heilige Geest, zij met jullie allen. Jan, is er buiten koffie? Ja, we gaan buiten koffie drinken, maar u kunt ook nog even lekker blijven zingen, want de band heeft toch een sing-out. Thank you.